Welkom bij Beursbaken, de maandelijkse podcast over beleggen van Hof Horneman Bankiers. We bespreken het belangrijkste beursnieuws met een focus op de toekomst. Niet alleen letten we op de valkuilen, maar vooral ook met oog voor kansen. Ik ben Rob Jansen en mijn gasten zijn Najib Nakat van Hof Horneman Bankiers en Corné van Zijl van Actiam. Welkom. We gaan het eerst even hebben over de stand van zaken op de beurzen. We hebben de afgelopen weken een interessante ontwikkeling gezien, waarbij op Wall Street records werden neergezet, daarna weer te corrigeren. Een correctie onder andere in de technologieaandelen. En het lijkt erop alsof de onzekerheid onder beleggers toeneemt. Najib, verwacht jij dat de beurzen nu in wat rustiger vaarwater terecht zullen komen, of blijft dit de komende maand spannend? Qua volatiliteit.
Ik denk dat het de komende maand nog wel spannend blijft qua volatiliteit. Zeker als je de afgelopen maanden bekijkt, hebben alleen de Amerikaanse beurzen en de Chinese beurzen wat laten zien. Europa is eigenlijk al een maand of drie zijwaarts. En nu met toch de angst voor een tweede golf in corona, de naderende verkiezingen in de VS, is het logisch om te verwachten dat er wat meer volatiliteit op de beurzen zal zijn de komende maand.
Hoe zie jij dat, Corné?
Nou, ik kan me er wel goed in vinden. En je moet ook beseffen dat die Amerikaanse indices vooral op recordniveaus gekomen zijn met een hele lage dollar. Dus de dollar heeft toen flink onder druk gestaan. Dus als je het voor een Europees belegger bekijkt, dan is het eigenlijk ook niet zoveel soeps geweest vanaf begin juni. En hetzelfde geldt inderdaad voor de Europese beurzen. Ja, en die volatiliteit die je ingeprijsd ziet voor de verkiezingen, die is enorm. Want het belooft natuurlijk zo'n spektakel te worden. En ja, met zo'n dramatische oploop. Waar ik wel bij wil zeggen dat je goed moet beseffen dat wat voor juridische ellende het ook gaat worden, dat de kans dat het echt hele grote impact op de economie gaat hebben vrij beperkt is.
Maar wordt het dan volatiliteit? Komt er ook een correctie, een flinke correctie, zoals we bijvoorbeeld in maart hebben gezien, Najib? Of denk je dat dat gevaar achter ons is?
Die flinke correctie in maart had te maken met de enorme onzekerheid die er was over hoe dat op korte termijn, zeg maar, wat voor impact dat zou hebben op de economie. We zitten nu in een situatie waarin beleggers gewoon veel meer weten over wat er nu gebeurt, wat ze kunnen verwachten. Dus voor een grote correctie moet er eigenlijk iets onverwachts gebeuren.
Maar Corné, je hebt onlangs geschreven in het FD dat voor jou een rode vlag is, of althans een signaal dat het mis kan gaan, het feit dat er heel veel IPO's zijn, bedrijven die naar de beurs gaan. Kan je dat uitleggen?
Ja, inderdaad. Nou, de beurs is een kwestie van vraag en aanbod. Dat betekent dat er dus op dit moment heel veel aanbod van bedrijven is. Heel veel bedrijven die snel nog emissies willen doen of echt IPO's, dus nieuwe beursnoteringen aangaan. En dat lijkt wel een beetje of ze dat geld voor de poorten van de hel willen weghalen. En meestal is dat een teken dat, zeg maar, de insiders, de verkopers van deze aandelen, denken van, nou, weet je wat, we vinden die beurs zo goed geprijsd, laten wij nu maar eens even daarvan profiteren door die aandelen nu te plaatsen. En het wordt uitermate goed opgepakt. Dus er is heel veel vraag. Dus ja, als je dat wilt doen, moet je het nu doen. Maar meestal is zo'n IPO-golf wel een teken dat de beurs wel een beetje op zijn mark zit. Er is iets anders dan natuurlijk een stevige correctie verwachten. Dat betekent gewoon dat de prijzen op
een
de
nieuw normaal gaan vinden.
Heel hoog zijn.
Ja. En wat ook opvalt is dat in die IPO-golf bijna de helft bestaat uit de zogenaamde blank check bedrijven. Oftewel, wij halen geld op en we gaan een mooi bedrijf zoeken om over te nemen. De term is SPAC, Special Purpose Acquisition Vehicles of Companies. Daar is al 40 miljard voor opgehaald. En dat is eigenlijk een soort achterdeur om voor bedrijven ook een beursnotering te zoeken, zonder dat ze door het proces van een normale IPO hoeven te gaan. Want dan laat je je gewoon overnemen door zo'n SPAC.
En eigenlijk dus ook niet vergelijkbaar met een normale IPO-golf? Mag dat zo?
Nee, maar het is niet helemaal vergelijkbaar. Maar het geeft wel aan dat de speculatieve driften in de markt wel aanwezig zijn. Want eigenlijk geef je aan een aantal mensen een zak met geld. Met de opdracht succes. Maak er wat moois van. Maar je weet nog niet wat ze ermee gaan doen.
Het viel al even. De Amerikaanse verkiezingen. De strijd tussen Trump en Biden. Uiteraard is de uitslag niet te voorspellen. Maar het wordt steeds duidelijker dat Trump zich niet zomaar gewonnen zal geven. En een eventueel verlies misschien zal aanvechten. Corné, wat gaat dat betekenen voor de beurzen?
Ja, in ieder geval veel onrust en veel angst.
Wordt dat misschien de grote correctie?
Ja, zeg nooit nooit. Maar ja, nogmaals, de impact op de reële economie zal waarschijnlijk beperkt zijn. Zij het dat het natuurlijk wel gepaard kan gaan met heel veel maatschappelijke onrust en opnieuw allerlei opstootjes en dat soort zaken, wat we bij Black Lives Matter ook hebben gezien. En dat heeft uiteindelijk wel een negatief effect op de economie, zij het beperkt. En daar gaat het wel om. Wat je in 2000 hebt gezien, toen heb je eigenlijk precies hetzelfde gezien. Maar toen ging het om het verschil uiteindelijk van 437 punten. Dat werd uiteindelijk door de Supreme Court bepaald dat Bush had gewonnen. En niet Al Gore. En dat, daarom is het ook zo belangrijk dat die zesde Republikeinse hoge rechter nu waarschijnlijk wordt aangesteld. Want dat zou wel de doorslag kunnen geven als het heel erg betwist wordt. Dus het is heel erg belangrijk of het een makkelijke verkiezing wordt, of Biden heel makkelijk gaat winnen, of net aan. En ja, hoe dan ook, het belooft niet veel goed.
Najib, kan je ook misschien zeggen, voor een belegger met een wat langere visie, is die verkiezing eigenlijk, ja, kun je negeren tussen aanhalingstekens?
Ja, dat is zo natuurlijk. Nou is het natuurlijk traditioneel zo dat een uitkomst, de republikeinse of democratische in Amerika, wel gevolgen kan hebben voor bepaalde sectoren in Amerika. Bijvoorbeeld denk aan de gezondheidszorg. Dus daar is het wel belangrijk. Maar in principe voor alle andere type sectoren die geen impact zullen ondervinden van drastische overheidsmaatregelen, is het inderdaad zo dat het niet zou moeten uitmaken. De economie hobbelt gewoon wel verder. In dit moment is hobbelen denk ik wel de goede term overigens.
Ja, maar hobbelt wel verder. Corné, voor jou maakt het voor jou ook niet echt heel erg veel uit of nou Biden wint of Trump?
Nou, voor de onderliggende winstgevendheid, je weet dat Biden de belastingen weer wat wil normaliseren. Niet naar het oude pre-Trump niveau, maar wel wil verhogen. En dat betekent simpelweg dat de winstgevendheid van Amerikaanse bedrijven lager wordt. En dat heeft een impact natuurlijk. Dus daar zullen de koersen het niet goed op doen. Aan de andere kant, voor de wat langere termijn, de investeringen die Biden voorstaat, die zijn weer veel groter in de groene industrie. En dat is weer een plus. Dus per saldo denk ik dat Trump wat beter voor de onderliggende winsten is. Maar uiteindelijk maak je met Trump ook veel meer kapot. Wat ook nodig is voor de economie, zoals onderlinge maatschappelijke. Dat je wat voor elkaar over hebt. En ja, ik denk dat bij Trump juist alle delen van de maatschappij uit elkaar gaan.
Ja, op zich ben ik het er wel mee eens. Even los van de lokale Amerikaanse economie, heeft Trump natuurlijk ook nog best wel negatieve effecten gehad op de wereldwijde samenwerking, zeg maar. Nou zijn daar sowieso wel shifts gaande, omdat China inmiddels op een niveau gekomen is qua economische macht, dat ook Europa zich achter zijn oren aan het krabben is of je wel op de oude manier zaken moet blijven doen met China. Maar in principe, ja, traditioneel is Republikeins op de korte termijn wel beter geweest voor de beurs. Maar de afgelopen keren dat de Democraten aan de macht kwamen, moesten ze toch in eerste instantie de begrotingstekorten van de Republikeinen terugdringen. En in het geval van dit jaar, hè, van Trump, is hij ook gigantisch. Je praat over een begrotingstekort volgens mij van 15% van GDP, van bruto nationaal product. Ja, als je dan bedenkt dat wij in Europa grenzen hebben gesteld op 3%, dan zie je wel hoe enorm er gestimuleerd wordt. Dat is ook overigens een van de redenen waarom de beurs het in de VS wat beter gedaan heeft dan in de rest van de wereld. De fiscale stimulans in de VS is veel groter geweest dan in de andere regio's.
Ja, zelfs al voor het coronavirus.
Ja, nee, het ging gewoon om de verkiezingen. Het is wat dat betreft, ze zijn er ook vrij open over.
Als we even kijken naar het beleggen zelf. Hè? Aandelen, obligaties, vastgoed. Ik krijg de laatste tijd nog wel eens vragen van beleggers of ze in obligaties moeten beleggen. Ze houden zich netjes aan de wijsheid dat je beleggingen het best kunt spreiden over aandelen, obligaties, vastgoed. Maar obligaties leveren niks op. Corné, moet je dan het op zich verstandige advies om te spreiden overboord zetten? Of moet je het vervangen door andere categorieën? Wat kunnen beleggers het beste doen?
Nou, je moet het nooit helemaal wegdoen. Maar ja, simpelweg obligaties. Wereldwijde obligaties leveren nu een gemiddelde rente op van 0,2%. Plus nog, omdat Amerika natuurlijk nog steeds in de plus staat. Nog steeds een positieve rente heeft, laat ik het zo zeggen. Dus zeg maar, als je naar de traditionele vergelijking gaat kijken, waar is het allocatie? Internationaal wordt een beetje 60-40 aangehouden. In Nederland zijn we wat conservatiever, wat hogere obligaties. Ik zou het tot een minimum beperken, omdat simpelweg de rendementen erop, de verwachte rendementen ook te beperkt zijn. En het waarschijnlijk ook niet meer de steun biedt of de risicospreiding biedt die het vroeger heeft geboden. Stel dat er een inflatie gaat komen, stel dat het inderdaad allemaal goed zal gaan. Ja, dan moet je ook niet in obligaties zitten, want die gaan dan ook naar beneden. Dus wat dat betreft ben ik in ieder geval voorstander om die obligatiesegment voor wat langere termijn zo beperkt mogelijk te houden.
Najib, mee eens?
Ja, ik kan me daar heel goed bij aansluiten. Het is natuurlijk wel zo dat het afhankelijk is van je eigen risicoprofiel. Dat is hoeveel kan je hebben qua risico. Het is, het levert niks op, maar het heet ook niets voor niks risicovrije rente. Als je bijvoorbeeld een Europees mandje bedrijfsleningen pakt, kredietwaardige bedrijven heb ik het dan over, dus niet over high yield obligaties, dan zit je zo rond de 0,6-0,7%. En als je dan toevallig heel veel geld hebt, en dat betekent dus bij de bank afrekenen, ja, dan zit dat toch ruim een procent tussen. Dus ja. Zelfs na kosten kun je daar wel iets mee opschieten. Maar inderdaad, als je er wat op vooruit wil gaan, dan heb je in obligaties eigenlijk niet zoveel meer te zoeken. Dan moet je bijvoorbeeld al naar high yield obligaties gaan. Dat is eigenlijk altijd wel een kleine allocatie waard in een portefeuille. En misschien vastgoed, hoewel daar natuurlijk ongelooflijke onzekerheden nu in die markt zitten. Maar op de lange termijn, ook over 100 jaar, is toch gebleken dat aandelen het gewoon altijd het beste gedaan hebben over langere periodes. Alleen je moet wel kunnen accepteren dat je een jaar hebt dat het min 30 of min 40 is. En als je dat niet kan hebben, dan...
Heel veel beleggers zijn opgevoed met dat idee van spreiding, verschillende categorieën. Moet je het dan, als je dan zegt van oké, dat levert niks op, dan maar cash? Of hè, want dat, als je dat niet te veel hebt, lever je daar ook niet op in? Hè, als je onder die boetegrens zit, is dat dan beter dan obligaties?
Nou, waarschijnlijk beter dan staatsleningen in ieder geval. Hmm. De 0,2% waar Corné het over had, dat is een combinatie van staatsleningen en bedrijfsleningen. Het zijn met name die staatsleningen die de negatieve bijdragers kennen. Als je nu kijkt naar een vijfjarige Duitse staatslening, dat kost je 0,7 per jaar. Ja, dan is het even bij de bankstallen voor 0% met alle flexibiliteit. Is zeker met het risico van inflatie op korte termijn. Want je ziet wel dat de inflatieverwachtingen in de markt wel aan het toenemen zijn. Omdat we nu voor het eerst 15 jaar denk ik, gecoördineerd zowel de overheden als de centrale banken zien stimuleren. En de overheden waren altijd aan het bezuinigen de afgelopen 10 jaar, in ieder geval in Europa. En dat zou wel eens kunnen leiden tot hogere inflatie. Alleen dat is natuurlijk nog hoogst onzeker. Maar waarom zou je dat risico nemen als je al op voorhand weet dat je erop achteruit gaat als je zo'n staatslening koopt? Dan kun je het inderdaad beter als cash aanhouden.
En ja, het viel al, Corné, vastgoed.
Ja, vastgoed. Ik heb eens eventjes naar de vastgoedindex ook nog gekeken. En het valt me op als je naar de net asset value gaat kijken. Dus de waarde van al die onderliggende panden. Als je de hele vastgoed spectrum neemt, dan zit je een kwart. De beursnotering is dus een kwart onder de waarde van alle panden. En dan heb je de unibuys die er 80% onder zitten. Maar je hebt ook voor enorme verwatering. En vergelijkbaar Klipje zit op 68% discount. Dus die winkels zijn veel en veel meer waard volgens de boeken. Dan wat er op de huidige beurskoersen staat. Daarentegen heb je ook een groot gedeelte van die index is nu huizen, Duitse huizen. Vanovia's en dat soort bedrijven, Lek Immobilien. En die staan vrijwel op net asset value. Dus je krijgt eigenlijk best wel een flinke discount als je het overal neemt. Maar ja, het is wel de vraag wat het waard is. Op zich moet ik zeggen, we zagen toevallig deze week op KKR al de eerste deelneming in een kantoren investeerder nemen. Wat ik erg opmerkelijk vind, heel erg gewaagd ook. Maar ja, dit soort tijden zijn het... Ik vraag me af of er niet te veel discount in zit. En ik neig daartoe te zeggen van wel.
Dus en dat betekent dus dat het aantrekkelijk kan zijn om nu voorzichtig...
Om nu wat risico te nemen daarin. We hebben een hele kleine overweging in vastgoed op dit moment. Omdat wij denken dat ervan uitgaande dat het over een jaar inderdaad allemaal een beetje beter gaat, dat die enorme discount die er nu in zit wellicht te groot is.
Denk jij dat ook, Najib? Of?
Die kans bestaat, dat is heel aannemelijk. Op dit moment is er natuurlijk grote onzekerheid. Kijk, in Europa heb je inderdaad die Duitse woningenmarkt die groot aanwezig is in de vastgoedindexen. Mensen zien wel dat het bijvoorbeeld voor de winkelcentra, zoals voor Unibail en Klépierre, daar is veel onzekerheid over. Maar dat geldt natuurlijk net zo goed voor kantoren. Maar dus ook voor woningen. Want als bijvoorbeeld veel meer vanaf huis gewerkt wordt, betekent de reisafstand wordt minder belangrijk ten opzichte van je werk. Heeft dat misschien gevolgen voor prijzen van woningen in steden versus prijzen van woningen in de buitengebieden? En dat weten we allemaal niet. Als je daar een hele sterke visie over hebt, dan is er wel wat te halen in de vastgoedmarkt nu. En ik denk ook, en daar ben ik het wel eens met Corné, als je dat het mandje bekijkt, door die onzekerheid kun je wel stellen, denk ik, dat gemiddeld genomen die discount hoogstwaarschijnlijk te groot is op dit moment.
En Als je kijkt naar dat vastgoed, winkels, ik denk als leek, ja, iedereen gaat online winkelen. Dat lijkt me structureel een probleem. Moet je dan niet binnen vastgoed bijvoorbeeld je echt vooral richten op dat wonen, Corné? En gewoon kantoren, meer thuiswerken, winkelen, doen we online. Om dat terzijde te schuiven en vooral in wonen te beleggen.
Nou, die woningen hebben dat al uitstekend gedaan. En wat Najib zei, die Duitse woningfondsen, die dat by far het grootste gedeelte van dat woningstuk in die indexen zijn. Ja, die hebben altijd woningen, vooral in de steden. En als je een trek vanuit de steden gaat krijgen, ga je dus druk krijgen op die woningprijzen daar. Dat is een element wat in ieder geval nog heel weinig bekeken wordt door beleggers. Maar wel, wat is iets om zeker rekening mee te houden?
Ik wil even stilstaan ook bij de technologieaandelen. Facebook, Google, Microsoft, de beruchte namen in de techsector. Ze hebben het prima gedaan tijdens de coronacrisis. Ook over het tweede kwartaal, als je kijkt naar de resultaten van die bedrijven, over het algemeen ontzettend goed. Goed, de laatste tijd lopen de koersen wat terug, zijn wat twijfels of ze niet te hard zijn opgelopen. Die twijfel is er bij beleggers. Dus de vraag aan jou, Najib, hebben beleggers gelijk? Die koersen zijn te hard opgelopen. Er zijn heel veel bedrijven nu die meer dan 100 keer de winst waard zijn. Is dat overgewaardeerd?
Ja, er zit natuurlijk een verschil tussen overgewaardeerd en te duur versus een bubbel. Als je kijkt naar de grote 5 of 6 of 7, ik weet niet precies hoeveel er zijn en wie je wel of niet meerekent. Maar in principe Apple, Microsoft en Google natuurlijk wel bijvoorbeeld. Daar kun je niet van zeggen dat het een bubbel is. Dus het is natuurlijk heel begrijpelijk dat daar veel voor betaald wordt op dit moment. En of dat te veel is, dat weten we pas als de economie weer normaliseert. En je pas echt de rekening kan opmaken van wat nou de definitieve effecten zijn geweest van deze periode. Maar in de periferie van die techbedrijven is er toch echt wel een heleboel onzin gaande. Nou ja, we hebben het natuurlijk een paar weken geleden in jouw uitzending gehad over het Nikola. Ja. Er is best wel veel opportunisme in de sector. En ik heb bijvoorbeeld moeite om de waardering van Zoom te rechtvaardigen. Want daar betaal je nu 3 of 24 keer de omzet van verwachte omzet van 2023 of 2024. En Zoom is alleen maar ja, dat ene product. En bijvoorbeeld bij Microsoft is het helemaal geïntegreerd met je e-mailprogramma's en met alles eromheen. En de historie laat toch wel zien dat zo'n one-trick pony het toch altijd moet afleggen tegen de geïntegreerde spelers. Dus 24 keer de omzet, dan moet je nog eens even kijken hoeveel ze überhaupt daar van winst gaan overhouden. Dus daar zit je ook al boven de 100 keer de winst op z'n best. En met die andere 60 bedrijven die ook boven de 100 keer de winst staan, daar zit echt wat gekkigheid tussen.
Corné, als je kijkt naar de ontwikkeling, koersontwikkeling van techbedrijven, dan zie je toch ook wel voor een deel dat de koersen harder zijn gestegen ook dan zeg maar de winsten. Hoe kijk jij aan tegen de waardering van technologieaandelen? En dan heb ik het inderdaad niet over die rafelranden als Nikola of Zoom, maar de grote techbedrijven. Zijn ze te duur?
Als je over afgelopen jaar gaat kijken, dan zie je dat techbedrijven 56% gestegen zijn, terwijl de S&P 500 maar 16% gestegen zijn. Nou, dat is een verschil van 40%. Die 40% daarvan is de helft te wijten aan het feit dat de onderliggende winsten daadwerkelijk beter zijn. En de onderliggende winsten van die grote techbedrijven zijn gestegen, terwijl de winst van de S&P 500 gedaald is. Het is een verschil van 20%. Dus hou je 20% waarderingsstijging over. Dus om het even simpelweg te zeggen, ja, het is een bubbel, maar het is maar voor de helft is het echt hogere waardering. En voor de helft is het echt betere winsten dan de beurs, dan al die bedrijven die het veel moeilijker hebben. Dus dat geldt.
Mag je daaruit afleiden dat als zeg maar er lucht uitloopt, dat dus inderdaad niet helemaal terugzakt, maar alleen dat deel waarvan je zegt dat heeft de winst, dat overstijgt de winst.
Ja, in theorie mag je daarvan uitgaan. In praktijk zal het altijd anders zijn dat je van tevoren denkt natuurlijk. Maar in principe, als je naar die winst, de verwachte winst gaat kijken, is maar de helft inderdaad hogere waardering. En laten we wel wezen, misschien zijn ze die hogere waardering ook wel waard.
Ja, dat is zeker interessant. Want als je kijkt naar bijvoorbeeld de winstverwachting van Apple. Je kan in de systemen kun je de gemiddelde analistenverwachtingen zien van de bedrijven door de tijd heen. En dan zie je bijvoorbeeld dat de winstverwachting voor Apple voor 2019 en 2020 en 2021, die is eigenlijk amper van zijn plek gekomen. Ja. En toch is er 60-80% bij de poers bijgekomen. En dan is het wat Corné zegt, heel terecht, van ja, maar misschien zijn ze dat ook waard, omdat ze gebleken is dat ze ook in economische moeilijke tijden overeind kunnen blijven. En dan worden ze dus een soort veilige plek om je geld te beleggen, want het zijn quasi-monopolies, dus die cashflow die blijft wel naar de beleggers toe komen. En dat is dus meer waard, want er is minder onzekerheid omheen. Ik denk dat dat te ver doorgeschoten is, wellicht. Zeker bij een aantal. En dat zal blijken, denk ik, op het moment dat de wereld een beetje normaliseert.
Ja. Ik moet zeggen, dat Apple vind ik nou net een voorbeeld waarvan ik denk van nou, ik denk dat het daar wel wat te ver doorgeschoten is. Want die winsten zijn inderdaad niet omhoog gegaan. Terwijl de gemiddelde techbedrijven de winsten wel omhoog gegaan. Ja. Maar Apple is eigenlijk alleen maar duurder geworden in de afgelopen paar jaar. Dat 2 jaar geleden stond op een koerswinsthouding van 11. En nu op 33, zeg ik even uit mijn hoofd.
Ja, dat klopt. Nou ja, Apple werd gezien als die was voor 60% van zijn winst afhankelijk van de inkomsten uit de verkoop van iPhones. Ja. Ja, dan ben je toch een soort hardwarebedrijf. Ja. En nu zegt iedereen van ja, maar wacht eens even. Dit is een software platform, een ecosysteem waar je niet uit kan. En nou ja, goed, en daar wordt dus dan 33 keer de winst. Dat is eigenlijk alleen maar waarderingsinflatie geweest bij Apple. En natuurlijk de winstgroei die ze wel degelijk gerealiseerd hebben. Maar de winstgroei is niet harder gegaan dan de analistenverwachtingen.
De laatste tijd hoor ik ook heel veel vragen over Shell van beleggers. Voor Nederlandse beleggers toch het eerste waar ze naar kijken als ze zich richten op oliemaatschappijen, als ze daarin willen beleggen. En de vraag is dan, ja, dalende winsten, grote investeringen in alternatieve energiebronnen. Shell wil 40% van zijn kosten wegsnijden om geld vrij te maken voor de energietransitie. De toekomst van Shell, ja, heel veel beleggers hebben de vragen over. Het dividend is verlaagd, ze willen zich omvormen. Corné, denk jij dat ze dat gaat lukken?
Dat vind ik een hele moeilijke vraag. Ze zijn wel, zeg maar, de eerste die er echt groot mee begonnen zijn. En ze hebben de stap naar gas al gemaakt. En dat is veel acceptabeler dan simpelweg de olieproductie. En ze zijn ook veel meer de stap verder aan het maken. Dus wat dat betreft denk ik, als iemand het lukt, dan zal Shell het al zijn. Voorlopig zie je dat volledig nog niet gewaardeerd wordt. Ik heb eventjes gekeken naar het verschil tussen de bedrijven, de waardering van de bedrijven die transitie al veel verder zijn, zoals BP en Shell. En bijvoorbeeld twee bedrijven zoals Chevron en Exxon, die eigenlijk zeggen, nou, dat is allemaal een beetje onzin. Het zijn ook dan typisch Amerikaanse bedrijven. Laten wij maar zoveel mogelijk olie oppompen. En het rare is dat beleggers, in ieder geval voor de korte termijn, die waardering, als je dan even gaat kijken naar totale bedrijfswaarde versus bedrijfsresultaat, die waardering van Chevron en Exxon is bijna 2 keer zo hoog als die van BP en Shell. En dat vind ik dan toch wel bijzonder. Je zou zeggen dat die bedrijven die transitie eerder maken, maar ja, op korte termijn met wel lagere winstgevendheid, maar dan toch wel meer gewaardeerd zouden worden. En het tegenovergestelde is waar.
Aan de andere kant, Najib, je ziet ook nog, hè, als je kijkt naar hoeveel mensen nu echt elektrisch rijden, volledig elektrisch, dan is er natuurlijk nog wel steeds een hele grote vraag naar olie voor de langere termijn, of in ieder geval voor de komende tientallen jaren, vermoed ik.
Ja, dat klopt. Nou worden die voorspellingen wel aangepast naar aanleiding van corona. Maar pre-corona was de verwachting dat de piek olievraag ongeveer ergens tussen 2030 en 2035 zou zijn. Want je noemt elektrisch rijden, maar je ziet dus op het hoogtepunt van de lockdowns zag je maar de olievraag met 1% of 10% dalen. Die andere 90%, het is met name industrieel gebruik, de grote vaart en allemaal dat soort sectoren. Dus het is waarschijnlijk wel naar voren gehaald. Omdat zeker als je de transitie naar meer vanaf huis werken. Dus de marginale olievraag, waarvan de verwachting was dat die komende 10, 15 jaar met 1% per jaar zou stijgen. Daar is dus niet veel voor nodig om dat op nul te krijgen of een kleine krimp. Vanwege de veranderende maatschappelijke inrichting door noodgedwongen door corona. En misschien blijven daar dus best wel wat effecten van over. Sterker nog, dat is vrij waarschijnlijk. Maar dat betekent nog wel dat we de komende 10, 15 jaar met een vraag zitten van pak een beet 100 miljoen vaten per dag.
Ja.
En die hebben we ook gewoon nodig, want die kun je niet uitzetten totdat de transitie natuurlijk afgerond is. Dus op een gegeven moment gaat dat afnemen. En wanneer dat is, weten we niet. Dat is natuurlijk gissen. Maar die afname gaat ook niet heel snel.
Maar goed, Shell maakt zich er wel alvast nu alvast klaar voor.
Ja, het is wel opvallend dat als je gaat kijken voor de totale wereldvraag, dat het vooral de jet fuels en kerosine terugval is. Want dat is ongeveer 5 miljoen vaten per dag minder vraag vanuit de luchtvaart. En dat is vooral het stuk wat nu gemist wordt. Dus mocht dat weer gaan vliegen, mochten we weer zoveel gaan vliegen als vroeger, ja, dan gaan we weer terug naar oude vraag- en aanbodverhoudingen. En dan hoort ook een andere olieprijs bij.
We zijn aan het einde gekomen van deze eerste aflevering van Beursbaken. En ja, goede traditie willen we de luisteraar graag een tip meegeven. Najib, wat is jouw tip voor de luisteraar van Beurswaken om in te beleggen?
Nou, binnen de financiële sector hebben verzekeraars en banken zich de afgelopen decennia gefinancierd met eigen vermogen, met aandelen. Maar ze hadden ook een soort quasi-eigen vermogen. Dat waren de zogenoemde achtergestelde leningen, de achtergestelde perpetuals. Door het veranderende toezicht en het strenger wordende toezicht, waarbij met name de focus ligt op kwaliteit van kapitaal, mogen dit soort leningen eigenlijk niet meer in de, zeg maar, in de bestaande vorm zoals ze destijds uitgegeven zijn, meegeteld worden als eigen vermogen door banken en verzekeraars. Bij banken houdt dat op per 1 januari 2022. Bij verzekeraars een jaar of vier later, 1 januari 2026. En tot die tijd tellen die leningen nog wel mee helemaal of maar voor een deel. Dus die verliezen hun nut voor die bedrijven. En wat we gezien hebben is dat om de zoveel tijd komt er weer zo'n bank of verzekeraar en die haalt die leningen weer uit de markt. Dan wel door een tender uit te brengen, een terugkopen aanbod, of door ze gewoon af te lossen. En die sector, dat is best een interessante sector. In Nederland hebben we een paar van die leningen uitstaan. ING heeft er nog een tweetal uitstaan. ING Perpetuals, die zijn in 2005 uitgegeven. Die staan rond de 85. De rente die je erop krijgt is heel weinig overigens. Dat is 10 jaar Nederlandse staatslening plus 0,5% of 0,1%. Egon heeft ook zo'n een groepje leningen uitstaan, waarvan we verwachten dat het op termijn ook gaat verdwijnen. Maar die termijn is wat langer. Maar in die sector zijn eigenlijk best nog wel wat kansen te vinden. Want als het inderdaad gebeurt dat die leningen worden afgelost, dan heb je toch binnen een jaar dubbelcijferige rendementen te pakken.
Helder. Perpetuals van de Nederlandse financiële instellingen?
Ja, de oude perpetuals.
De oude perpetuals van de Nederlandse financiële instellingen. Tip 1. Corné, wat is jouw tip voor de luisteraar?
Rob, je hebt me een beetje op het spoor gezet door te zeggen van, nou, hoe gaat het met je assetallocatie? En ik denk dat als je in je assetallocatie wat index trackers op commodities inzet, dus in brede zin, die staan nu op een 40-jaar dieptepunt in vergelijking tot aandelen, de commodity index al aan zich. En als je daar dus wat indekt en voor de wat langere termijn, mocht die inflatie te komen, inflatie er daadwerkelijk komen. En doordat de economie weer normaal draait, dus over een jaar of wat. En ja, die monetaire maatregelen worden niet snel genoeg teruggenomen. Dan ga je dus inflatie krijgen. En dan is dit soort instrumenten een hele goede toevoeging aan je portefeuille.
Dus concreet, trackers?
Trackers op commodities.
Helder. U hoorde de eerste aflevering van Beursbaken. De podcast voor beleggers van Hof Hoorneman Bankiers. Als u wilt reageren, dan kan dat. Stuur dan een mail naar info@hofhoorneman.nl en dank voor het luisteren.